Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. America's Bank van Roger Lowenstein is een non-fictieboek over de ontstaansgeschiedenis van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. Het boek beschrijft niet alleen hoe het stelsel in 1913 werd opgericht, maar vooral waarom dat zo moeilijk was. Lowenstein laat zien hoe decennia van financiële paniek, politieke wantrouwen en botsende regionale belangen uiteindelijk leidde tot een compromis dat het Amerikaanse banksysteem moest stabiliseren. De stijl is verhalend en toegankelijk, maar de kern is historische en economische analyse. Daardoor is het boek interessant voor lezers die willen begrijpen hoe geld, krediet en macht in de moderne Amerikaanse economie met elkaar verweven raakten. Het gaat dus niet alleen over bankieren, maar ook over democratie, machtsevenwicht en de vraag wie in een economie de controle over geldschepping hoort te hebben. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom de Verenigde Staten zo lang zonder centrale bank bleven? Lowenstein begint bij een fundamenteel Amerikaans wantrouwen tegenover geconcentreerde macht. Na de onafhankelijkheid werd een centrale bank vaak gezien als een gevaar voor republikeinse vrijheid, omdat zij te veel invloed kon geven aan de federale overheid en aan financiële elites. De Eerste en Tweede Bank van de Verenigde Staten riepen daarom voortdurend verzet op, vooral van politici en kiezers die bang waren voor een te machtig centrum in Washington of voor een bank die vooral de belangen van handel en stedelijk kapitaal zou dienen. Het boek maakt duidelijk dat dit geen randverschijnsel was, maar een terugkerend patroon in de Amerikaanse politieke cultuur. Daardoor kon de vraag naar een centrale bank decennialang worden uitgesteld, zelfs toen het bestaande systeem zichtbaar instabiel bleef. Die spanning tussen wantrouwen en noodzaak vormt de basis van het hele verhaal. Ten tweede, de paniek van 1907 en de noodzaak van hervorming. Een van de belangrijkste keerpunten in het boek is de financiële paniek van 1907. Lowenstein gebruikt deze crisis om te laten zien hoe kwetsbaar het Amerikaanse bankwezen was zonder centrale coördinatie. Banken hielden reserves verspreid en leunden sterk op onderlinge afstemming, maar in tijden van paniek bleek dat systeem te broos. Krediet droogde op, vertrouwen verdween en de economie raakte snel ontwricht. De paniek maakte voor veel hervormers duidelijk dat het land een mechanisme nodig had dat liquiditeit kon bieden in crisistijden en seizoensgebonden geldtekorten kon opvangen. Het boek laat zien dat hervorming niet voortkwam uit theoretische elegantie, maar uit praktische nood. De instabiliteit van het systeem dwong politici, bankiers en economen om verder te denken dan hun oude principiële standpunten. Daardoor wordt 1907 in het boek een kantelpunt, waarin angst voor chaos belangrijker werd dan ideologische afkeer van centralisatie. Ten derde, de strijd tussen bankiers, populisten en politici over wie het geld moest sturen. Lowenstein laat de oprichting van de Federal Reserve zien als een politiek gevecht tussen zeer verschillende machtsblokken. Aan de ene kant stonden grote bankiers en financiële hervormers die een stabieler en professioneler systeem wilden. Aan de andere kant stonden populistische en agrarische groepen die centralisatie wantrouwden en bang waren dat Wall Street te veel invloed zou krijgen. Ook binnen de politieke wereld bestonden grote verschillen, omdat hervormers het niet eens waren over de vraag wie de nieuwe munt moest uitgeven, hoe gecentraliseerd het systeem moest zijn en of bankiers of gekozen politici de doorslag moesten geven. Het boek maakt deze strijd concreet door de rol van figuren als Paul Warburg, Nelson Aldrich, Carter Glass en Woodrow Wilson te volgen. Hun persoonlijke verschillen zijn belangrijk, maar Lowenstein gebruikt ze vooral om een groter punt te maken, namelijk dat de Federal Reserve niet uit één helder plan ontstond, maar uit botsende belangen die uiteindelijk tot een compromis werden samengebracht. Ten vierde, het compromismodel van 1913 met een centrale raad en regionale banken. Een sterk punt van het boek is dat het duidelijk uitlegt waarom de Federal Reserve geen volledig gecentraliseerde bank werd. Het uiteindelijke stelsel combineerde een centrale bestuurlijke laag met regionale Federal Reserve banks, juist omdat de politiek een te machtige nationale bank wilde vermijden. Lowenstein beschrijft dit als een typisch Amerikaans compromis, waarin centralisatie nodig was voor stabiliteit, maar decentralisatie nodig bleef om vertrouwen te winnen. Dat was niet alleen een technische keuze, maar ook een politieke oplossing voor het diepere conflict tussen Wall Street en Main Street, tussen stedelijke en landelijke belangen, en tussen expertise en democratische controle. Het boek laat zien dat deze structuur nog steeds invloed heeft op hoe de Fed functioneert. De opzet van een centrale raad met regionale banken weerspiegelt de historische poging om macht te verdelen, zonder het systeem onbruikbaar te maken. Juist dat maakt de ontstaansgeschiedenis, volgens Loewenstein, relevant voor het hedendaagse debat over onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Tot slot, hoe Loewenstein economie omzet in een leesbaar historisch drama, America's Bank onderscheidt zich niet alleen door zijn onderwerp, maar ook door de manier waarop het is geschreven. Loewenstein benadert een technisch onderwerp, geldpolitiek en bankhervorming, als een breed historisch verhaal met duidelijke personages, conflicten en consequenties. Daardoor blijft het boek toegankelijk voor lezers die geen economische achtergrond hebben, terwijl het toch inhoudelijk serieus blijft. De kracht zit in de combinatie van primaire bronnen, politieke context en een helder narratief over hoe een instituut ontstaat uit onenigheid en noodzaak. Tegelijk kiest Loewenstein duidelijk voor het perspectief dat de Federal Reserve een noodzakelijke en uiteindelijk succesvolle hervorming was. Voor lezers die juist op zoek zijn naar een scherp alternatief economisch betoog, kan dat als beperking voelen. Maar als historisch verslag biedt het boek juist veel waarde, omdat het laat zien hoe institutionele keuzes in de praktijk tot stand komen. Het is daarmee meer dan een uitleg over de Fed, het is ook een studie van Amerikaanse besluitvorming onder druk. Concluderend, America's Bank is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe de Federal Reserve is ontstaan en waarom dat zo'n langdurig en omstreden proces was. Wie interesse heeft in economische geschiedenis, politieke besluitvorming, bankwezen of de ontwikkeling van de moderne Amerikaanse staat, vindt hier een heldere en goed leesbare introductie. Het boek biedt niet alleen feiten over de oprichting van de Fed, maar ook inzicht in de spanningen tussen centralisatie en lokale autonomie, tussen financiële stabiliteit en democratisch wantrouwen, en tussen crisismanagement en ideologische overtuiging. Daarmee heeft het een duidelijke meerwaarde ten opzichte van veelal andere werken over centrale banken, die vaak ofwel technischer zijn of juist te oppervlakkig blijven. Loewenstein maakt van een complex historisch thema een toegankelijk verhaal zonder het inhoudelijk leeg te maken. Juist die combinatie van historische diepgang, politieke context en begrijpelijke stijl maakt het boek bijzonder bruikbaar voor algemene lezers, studenten en iedereen die de achtergrond van hedendaags monetair beleid beter wil plaatsen. Als je ons wilt steunen, Roger Loewenstein, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.